Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden, en hem met heil gezalf aan mij en het rijk verbonden. 89, het negende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heren, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod, dat is mijn hoogst verlangen. Daarna open in Gods woord in de Hebreeënbrief en wij lezen uit het tiende hoofdstuk de versen 1 tot en met 9. Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen nu Hebreeën 10 vanaf het eerste vers. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom komen de in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Psalm 40. Psalm 40, de versen 7, 8 en 9. De tekst voor de prediking, Psalm 40, de versen 7 tot en met 9. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en over de bediening van het sacrament. En in onze voorbeden willen wij voor onze oude zuster den Hartog bidden, van wie een zoon een chemokuur moet ondergaan. Wij bidden voor broeder Zakari, die wegens rugklachten een scan heeft ondergaan en op 20 december terug moet naar de polyneurologie. We willen de Heere danken dat broeder Van Dijk weer thuis mocht komen vanuit het revalidatiecentrum. Laten wij de Heere bidden. Heere, zo wilt u deze morgen tot ons komen. Door de prediking van het woord. Want dat woord wat u eenmaal hebt uitgesproken, Heere Jezus Christus, allereerst voor het aangezicht van uw Vader, dat blijft waar tot de wederkomst des Heren. Zie, ik kom. En wat is het nodig, Heere, dat u dat elke keer weer doet? Allereerst tot bekering van zondaren, want geen mens zal uit zichzelf tot u terugkeren. Het zal alleen gebeuren als het waar wordt, zie, ik kom. En als wij genade gevonden hebben in uw ogen en we zijn opgeraapt uit onze diepe verlorenheid, en u hebt willen omzien naar ons, zondig mensenkind, en dat nieuwe leven gewerkt door uw geest, dan blijft uw kerk steeds weer uitzien naar uw komst. Want uw komst is het die het heil volmaken kan. En daarom blijven uw kinderen adventskinderen. En blijft het van grote waarde dat u gezegd hebt, zie, ik kom. En Heere Jezus, dat hebt u niet alleen tegen uw Vader gezegd, maar u zegt het ook tegen uw kerk. En daarom is het weer zondag. En daarom mag het woord weer gepredikt worden. En daarom mag de rol des boeks weer open gedaan worden. En mogen wij horen dat de rol des boeks met uw naam vervuld is, die gezegd heeft, zie, ik kom. En Heren, dan komt u vandaag door de prediking van het woord, maar op een bijzondere wijze bij de prediking van het woord komt u met het sacrament van het heilig avondmaal. En dat u klaargemaakt hebt voor degene die u vrezen, voor degene die wederom geboren zijn, voor degene die zichzelf hebben leren kennen als verloren zondaren met schuld voor u. Voor degenen aan wie u uzelf hebt geopenbaard vanuit het heilig evangelie. Voor degenen die onderwijs mogen krijgen op de school van vrije genade over dat ene offer dat u gebracht hebt, o Heer Jezus Christus. En wat is het een wonder als het vandaag voor uw kerk weer zo mag zijn. Zie, ik kom. U hebt gedaan wat u moest doen, Heer Jezus. U hebt alles volbracht. En wat wij mensen nooit meer konden doen. Wat zelfs de offerdienst van het Oude Testament nooit voor elkaar kon krijgen. Al sprak dat alles van u, o Heer Jezus Christus. Maar er is maar één offer. En dat is uw offer. En daar mogen deze morgen van horen. En zichtbaar wordt het voorgesteld. Zoudt u in ons midden willen zijn, Heere? U weet hoe het ligt in het hart en leven van uw kinderen. Die reeds aan de tafel des Heeren gebracht zijn. U weet hoe het vanmorgen is, hoe het afgelopen week is geweest. Heere, zoudt u uzelf willen openbaren. En zoudt u zelf uw kerk willen verkwikken met uzelf. Maar u kent ook diegenen die zo worstelen. Nog nooit avondmaal gevierd hebben. Het is zo'n gang, zo'n heilige gang, Heere. En er komt zoveel op af. Heere, zoudt u diegenen willen gedenken die geen vreemden zijn van het leven der genade, die wel een betrekking op die tafel gekregen hebben, wil u ze ten dis leiden. Maar Heere, als het zo zou zijn dat er zijn die aankomen, maar feitelijk het geestelijke leven niet kennen, zoudt u dan willen waken over de heiligheid van uw tafel en bewaren dat we niet onwaardiglijk uw lichaam zouden eten en uw bloed zouden drinken, omdat er feitelijk geen kennis van Christus is. Heere, zo leggen wij heel de gemeente in uw handen. En zoudt u vanmorgen zelf in ons midden willen zijn? Wilt u alles wat ons kan afhouden en kan hinderen, weg willen nemen? En dat uw kerk verwaardigd mag worden om niemand te zien dan Jezus alleen. Hem te horen die zegt, zie ik kom. Om het welbehagen des vaders te doen. Ik heb er zo'n grote lust in. En het is vanwege die lust, Heer Jezus Christus, dat u het tegen uw kerk zegt. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Zou u zo in ons midden willen zijn. En leiden in een rechte weg. Dat er ook wat uit mag gaan naar de kinderen, naar onze jongeren. Het is zo'n heilig moment als het heilig avondmaal staat ingericht. Dat er ook beslag mag zijn. Geef uw knecht wat nodig is om te prediken. Om het avondmaal te mogen bedienen. U weet wat hij nodig heeft. Zie een gunst op hem van boven te neer. We mogen elkaar opdragen met al onze zorgen en noden die er zijn. We denken onze oude zuster den Hartog die in uitzicht meeluistert. Die nog steeds rouw en verdriet kent vanwege het verlies van haar man. Maar een grote zorg bijgekomen is vanwege haar zoon Pierre, die ongeneeslijk ziek is. Heere, zoudt u aan hem willen gedenken en zijn ziel willen redden. En zoudt u onze zuster willen vertroosten, ook in haar woning in uitzicht. We dragen ook broeder Zakaria aan u op. Hij moest onderzoeken ondergaan vanwege pijn in zijn rug. En Heere, het is zo spannend wat eruit gaat komen. U weet wat het met hem doet. Zoudt u hem willen gedenken in uw gunst, rust geven in de ziel en onderwijs willen geven vanuit uw woord. Hartelijk dank, Heere, dat broeder Van Dijk weer thuis mocht komen bij zijn vrouw. Heere, wilt u verder met hem optrekken? Ook als u vandaag mee mag luisteren, zoudt u willen geven dat er ook voor hem nog een woord bij mag zijn. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen en dat de duivel op een afstand gehouden wordt? Geef dat alles met orde en met stichting, ja boven alles tot uw eer mag geschieden. Wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de zending, voor vredestiemen. En de 3e collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 40, de versen 3 en 4. Psalm 40, vers 3 en 4. Na het amen van de prediking zingen wij psalm 2 en daarvan het vierde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het eind der aard erken uw heerschappij. Psalm 2 en daarvan het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft de profeet Jesaja toch rijk mogen prediken over de komst van Christus op deze aarde. In Jesaja 9 horen wij hem als het ware uitzingen. Het volk dat in de duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. En later heeft de oude Simeon het mogen ervaren in de tempel. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En ook de herders in de velden van Efrata, jongens en meisjes, hebben dat ervaren. Want als ik ze daar zie zitten in die donkere nacht, dan is het duister vanwege de nacht, maar het is ook duister in hun hart. Want het kan niet licht zijn als de Heer Jezus er niet is. En daarom was het donker in hun hart. Maar in die duisternis was daar opeens dat hemelse licht, dat heldere licht, dat hen van alle kanten omscheen. O jawel, toen vreesden zij met grote vrezen. Verstaat u dat? De ware avondmaalgangers begrijpen daar iets van, en van die vrezen. Wie kan toch bestaan voor de Heere die heel je leven gezien heeft? Wie kan bestaan in dat hemelse licht waar geen plaats kan zijn voor ene zonde, terwijl je hart zo vol van zonde is? Daarom was dat licht dat kwam en die herders omscheen ook allereerst ontdekkend licht. Maar bij dat ontdekkend licht kwam ook dat andere licht. Want de engel des Heren die ging voort met prediken om dat heerlijke heilsfeit te mogen verkondigen aan de herders in de velden van Efrata. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u, voor u, heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Wat een troostrijke boodschap voor een bevreesde zondaar, de zaligmaker is gekomen. Voor die uitziende herders en voor allen die leren uitzien naar verlossing, zal het op Gods tijd waar worden. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Christus is geboren, Christus is gekomen. En waarom toch? Ook dat hebben de herders mogen horen als een hemelse boodschap. Want het is niet bij die ene engel gebleven. Maar plotseling was heel dat veld en dat luchtruim boven die velden van Efrata vervuld met ontelbare engelen. En ze hebben dat hemelse kerstlied mogen zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Christus is gekomen, ja, om het welbehagen van zijn Vader te doen. Daar heeft hij zelf van gesproken. En naar die woorden mogen wij vanmorgen gaan luisteren, wat we vinden in de versen 7 tot en met 9 van Psalm 40. Wij schrijven als thema boven de prediking een hemelse adventsboodschap. Een hemelse adventsboodschap, drie gedachten. In deze boodschap horen we allereerst van Christus' gehoorzaamheid aan de eis van zijn Vader. In de tweede plaats luisteren wij naar Christus' aankondiging in het woord van zijn Vader. En tenslotte staan we stil bij Christus liefde tot het welbehagen van zijn Vader. En dat willen wij met name aan de tafel des Heren overdenken. Een hemelse adventsboodschap. In deze boodschap horen wij drie dingen vanmorgen. In de eerste plaats Christus gehoorzaamheid aan de eis van zijn Vader. In de tweede plaats Christus aankondiging in het woord van zijn Vader. En in de derde plaats Christus liefde tot het welbehagen van zijn Vader. Vorige week hebben wij mogen horen van dat gegeven adventslied vanuit de versen 2 tot en met 4. Dat David van de Heere ontvangen had. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mijn geroep gehoord en hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit dat modderslijk opgehaald. En heeft mijn voeten gesteld op een steenrots. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang Gode. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere betrouwen. O, wat een rijk getuigenis van David. De Heer had hem uit grote benauwdheid verlost, uit die ruisende kuil. Hij was genaderd voor zijn waarneming tot de poorten van de dood. Dat deed hem roepen uit de diepte van ellende tot de Heere van wie hij geloofde. Alleen de Heere kan mij verlossen. En hij heeft het ervaren hoe de Heere zich tot hem geneigd heeft en zijn stem gehoord heeft. David heeft bij vernieuwing die verlossende, vergevende genade van God in Christus mogen ervaren. De Christus die beloofd was, die komen zou. O, toen werd het hart van David zo vervuld, gemeente, dat hij om maar één ding begeerde. En dat was God groot maken. Vanwege die ontzaglijke grote daden die God gedaan heeft voor zo'n mensenkind als David is. O, wat waren de weldaden van de Heere veel, onbeschrijfelijk veel. En daarom horen wij hem in vers 6 zeggen: Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen, zal ik ze verkondigen en uitspreken. Zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Ach, hoe zou David de Heere voor al die weldaden ooit kunnen danken? O, hij zou alle offers wel willen geven die toen voorhanden waren. En als hij dan ook zegt in vers 8, als een nietig mensenkind, Heere, ik kom tot u en ik zou alles wel aan u willen geven. U bent al mijn liefde waardig. Toen kon David dat niet. Toen stond hij werkelijk met lege handen. Alles aan zijn kant was te kort. En waar is David toen terechtgekomen? Toen is hij door het geloof terechtgekomen bij die grote zoon die uit hem zou voortkomen naar het vlees. Die tegelijkertijd de zoon is van die hemelse Vader in de hemel. Dat is Christus. En in het spreken van David tot de Heere zijn God vinden wij ten diepste het spreken van Christus tot zijn Vader. Ja, en dan is het waar. Dan is Psalm 40 met recht een messiaanse psalm. Daarom kon Paulus in Hebreeën 10 naar deze psalm terugverwijzen. En kon hij daar in Hebreeën 10, als het ware de Heer Jezus, sprekend invoeren. En liet hij in Hebreeën 10 Christus zelf spreken, zoals wij gelezen hebben. Daarom komen in de wereld, zegt hij. Dat is Christus. Dat zegt Christus tot zijn Vader. Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. O, we zouden bij wijze van spreken, gemeente, vanmorgen de schoenen van de voeten moeten doen. Wij horen hier de heilige stem van de Heer Jezus Christus. Vol overtuiging, vol eerbied, vol majesteit spreken tot zijn heilige Vader. En daar mogen wij vanmorgen getuigen van zijn. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Dat is het eerste wat wij vanmorgen de Heer Jezus tegen zijn Vader horen zeggen. Het is heilige stof, gemeente. Ik hoop dat het gebouw vervuld mag worden met de heiligheid die daarbij past. De Heer Jezus gaat met zijn Vader spreken over de vier hoofdoffers van het Oude Testament. Die eeuwenlang gebracht werden, eerst in de tabernakel en later in de tempel te Jeruzalem. Hij sprak van de slachtoffers en de spijsoffers die elke dag werden gebracht. Hij sprak van de brandoffers en de zondoffers, waarbij de dieren geheel opgingen in de vlammen voor Gods aangezicht. En al die offers werden gebracht en aan de Heere opgedragen tot verzoening van de zonden voor een door en door schuldig volk. En de Heer had het zelf in zijn wetten laten beschrijven. Het was de heilige eis van de Vader dat het zo al die eeuwen zou moeten gebeuren in de tabernakel en de tempel. Het was zelfs de lust van God. Maar wat horen wij Christus nu toch zeggen tegen zijn Vader? Dat zijn Vader geen lust heeft in al die offers. En dat hij al die offers niet geëist heeft. Wat is dat wonderlijk? Waarom zegt de Heer Jezus Christus dat tot zijn Vader? O jawel, gemeente, als er in de tijd van het Oude Testament een kind van God in de tempel kwam, een ware gelovige, en hij mocht getuige zijn van de offers die daar werden gebracht, of hij bracht persoonlijk een offer voor het aangezicht van de Heere, dan was dat inderdaad een lust voor de Heere. Dan was dat offer van dat kind van God in de neusgaten van de Heere een lieflijke reuk. Waarom? De Heere zag het hart aan van dat kind van God. Hij zag daarin het werk wat hij zelf gelegd had. Hij zag daarin het ware geloof waarmee dat offer gebracht was. Daarom kon Christus ook van Abraham bijvoorbeeld zeggen, die in de schriften getekend staat als de vader van alle gelovigen: Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Zo stonden Gods kinderen dus ook bij het altaar. Zo hebben ze dus ook gestaan bij de offers als het geloof in de beoefening mocht zijn. En al die kinderen van God van het Oude Testament hebben bij tijden in dat offer mogen zien. De Christus van verre. En ze hebben daarin in hem mogen geloven. Zij hebben hem mogen omhelzen. Vandaar die offers. Maar ze hebben ook verstaan, omdat ze een leerling waren op de school van de Heilige Geest, dat al die offers die daar gebracht werden onvoldoende waren om werkelijk hun persoonlijke schuld te kunnen betalen. Al die offers van het Oude Testament, daar ging een roepstem van uit. Het is alsof al die offerdieren schreeuwden om het grote offer dat eenmaal komen zou. namelijk Christus. Want al die offers van het Oude Testament waren slechts een schaduw van het eenmalige grote offer wat de Heer Jezus Christus in de volheid van de tijd zou brengen. Kijk, en dat hebben nou de kinderen van God onder het oude verbond door het geloof verstaan. Maar weet u wie het nog veel meer en op het allerdiepst verstaan heeft, dat al die offers van het Oude Testament niet toereikend waren? Dat heeft Christus verstaan. Al die offers die hij zag toen hij nog in de hemel bij zijn vader zag, al die eeuwen door, die riepen om zijn komst uit de hemel. Als er weer een lammetje werd geslacht, dan riep dat lammetje: kom, Heere Jezus Christus. En als er weer een rund werd geslacht, dan riep dat offer om de komst van Christus, want het bloed van stieren en bokken kan niet voor God betalen wat Christus zou moeten gaan betalen. Heel die offerdienst vroeg en schreeuwde en zag uit om Christus. En Christus is gekomen. Want een dier kon aan het recht van God niet voldoen. Maar het heilige recht van God eiste dat een mens moest betalen voor de schuld, want een mens heeft gezondigd tegen God. Heb je het ook leren verstaan in je leven, gemeente? Aan Gods gerechtigheid moet echt genoeg gedaan worden, hoor. Of door uzelf, of door een ander. Er moet een losprijs komen tussen u en uw ziel. En God kan de zonde niet ongestraft laten. O, wie zal toch in staat zijn om zijn hemelhoge schuld te kunnen betalen? Wie zal in staat zijn om al die offers van het Oude Testament met zijn eigen offer te kunnen overtreffen, zodat die heilige God werkelijk tevreden zou zijn met het offer wat je brengt? Ach, zondaar, zou je dat kunnen? Nooit. Dat zal geen mens ooit kunnen doen. Sterker nog, wij zijn zo verdorven dat we elke dag onze schuld groter maken. Geen dierenoffer zou het weg kunnen nemen. U moet zelf als mens betalen, maar u kunt het niet. Want de toorn Gods tegen de zonde is zo groot. Je zou er tot in alle eeuwigheid onder moeten verzinken. En daar sprak Christus nu over met zijn vader. Is hij vanmorgen een zondaar, een zondares die werkelijk vastgelopen is met alles wat God van u eist? Zit hij vanmorgen een schuldenaar die niets meer kan, die geen penning heeft om zijn schuld te betalen? Is hier een arme tobber die werkelijk uitgewerkt is en die niet meer verder kan komen door het onderwijs wat hij ontvangen heeft uit het heilig evangelie dan de belijdenis: Jezus, en niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, gij alleen. O, hoor dan eens, met eerbied en diep ontzag, wat Christus tot zijn Vader gesproken heeft, tot zaligheid van een verloren zondaar. Waar geen offer kan baten, waar geen nagelschrapsel van een mens nog mee kan werken, daar heeft Christus gezegd: gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer, gij hebt geen lust gehad aan spijsoffer, maar gij hebt mij de oren doorboort. En brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En nu komen wij, gemeente, bij hele wonderlijke woorden in onze tekst. Met een ontzaglijke diepe en tegelijkertijd troostvolle inhoud. Wonderlijke woorden. Gij hebt mij de oren doorboord. Ja, dat zijn werkelijk troostrijke evangeliewoorden. Nu zijn er sommige verklaarders die zien in deze woorden een beeld wat wij tegenkomen in Exodus 21 vers 6. Dat is het beeld, jongens en meisjes, dat een slaaf gekocht is door een meester en aan zijn meester beloofd heeft dat hij altijd bij zijn meester zal blijven. En dat hij zijn meester altijd gehoorzaam zou zijn. En om dat te bevestigen, nam zijn meester hem mee naar de deur van de woning. En toen werd zijn oorlel op de post van de deur gelegd. En sloeg de meester een spijker door die oor, zodat hij als het ware gehecht werd. Bij wijze van spreken, hij werd natuurlijk ook weer losgemaakt, maar aan de poort van het huis van zijn meester, waarin hij duidelijk maakte, ik wil altijd gehoorzaam zijn aan mijn meester. Maar er zijn ook andere verklaarders, en het zijn de meeste verklaarders, die zeggen, die zien wat anders in de woorden van onze tekst. Oren hebt u doorboord. Letterlijk staat er eigenlijk in onze tekst, oren hebt u voor mij gegraven. Dat wil zeggen, u hebt mij oren gegeven. Oren waarmee ik horen kan. Oren waarmee ik luisteren kan naar u, o Vader. Oren waarmee ik kan horen wat u tot mij zegt. En waarmee ik kan waarnemen wat u van mij eist. Die uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord, wijst op de gehoorzaamheid van Christus. En als we dan onze tekst leggen naast Hebreeën 10, waar het net iets anders wordt gezegd, namelijk gij hebt mij het lichaam toebereid, dan wordt het voor ons nog duidelijker waarin die gehoorzaamheid van Christus openbaar gekomen is. Hij is mens geworden. Hij liet zich als mens schapen in de moederschoot van Maria. Hij is zijn kerk in alles gelijk geworden. Zijn Vader heeft hem gezonden in gelijkheid van het zondige vlees. En dat is nou net het wonder van Kerstfeest. Het woord is vlees geworden. Christus is mens geworden. Zoals u, zoals jij, zoals ik. Dat wordt hier bedoeld. Gij hebt mij de oren doorgeboord. Gij hebt mij een lichaam gegeven met oren. Gij hebt mij zodanig een lichaam gegeven. U hebt mij zo toebereid dat ik werkelijk gehoorzaam kan zijn aan de eisen van u, o Vader. Christus werd mens. Christus werd een sterfelijk mens, met alle zwakheden van dien. Maar hij bleef God. En daarom was hij in staat om zijn bloed te geven als mens. Maar hij was ook in staat om die grote toren Gods te dragen als God. O schuldige zondaar in ons midden. Daarom kunt uw schuld betaald worden. Daarom kunt u van uw zonden verlost worden. Wat een evangelie voor doodschuldige zondaren die zelf niets meer hebben om aan de eisen van God te voldoen. Hier in deze tekst ontmoeten wij een gehoorzame Heer Jezus Christus, spreken tot zijn Vader. Hier zien wij Christus, die de eer van zijn Vader op het oog heeft en tegelijkertijd de zaligheid van een zondaar. En daarom moest zijn komst ook aangekondigd worden in de schriften. En zegt hij het ook, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Onze tweede gedachte, Christus' aankondiging in het woord van zijn Vader. Ja, er is van Christus geschreven, gemeente, in de rol des boeks. En die rol des boeks, zoals dat hier in Psalm 40 genoemd wordt, is allereerst de wet van de Heere. Nee, niet de 10 geboden, maar de eerste 5 boeken van het Oude Testament. En vinden we daar al niet op een heerlijke wijze de Christus voorgesteld en aangekondigd? Begint al in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. En als je dan doorleest naar Exodus, daar kom je de Christus weer tegen. Alleen het feit hoe in Mozes iets gaat schitteren van de Christus en Mozes de middelaar van het Oude Testament wordt genoemd. Denk ik bijvoorbeeld heel concreet aan de wetgeving op de Sinaï en al die omstandigheden die daarmee gepaard gingen, deden het volk van verre staan en beven voor die heilige God. Ik lees in het boek Exodus, en al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulks zag, weken zij af en stonden van verre. Maar toen deed het volk nog meer. Want toen gingen ze roepen of Mozes hun middelaar wilde zijn. En ze spraken tot Mozes, spreekt gij met ons en wij zullen horen dat God met ons niet spreken, opdat wij niet zouden sterven. En zo is Mozes als het ware gaan staan tussen God en het volk als de middelaar van het oude verbond. Maar Mozes kon natuurlijk niet de middelaar zijn. Maar wat heeft God toen op de berg gedaan, gemeente? Toen is hij aan Mozes heel die offerdienst gaan tonen en heeft hij bevel gegeven dat die offerdienst komen moest. En daarom volgt op Exodus het boek Leviticus dat vol staat met heel die offerdienst en spreekt elke bladzijde in het Leviticusboek niet van de Christus die komen zou en het grote offer dat hij zal brengen. O, wat dacht u van het 4e boek Numeri? Ook dat deel van Gods boek is met de naam van Christus vervuld. Schittert Christus niet in die verhoogde slang in de woestijn? Is de steenrots waarop Mozes moest slaan niet een helder beeld van de geslagen Christus? En zegt Paulus later ook niet, en de steenrots was Christus. Is de bloeiende staf van Aaron niet een schitterend beeld van het werk van Christus? Ja, waarlijk, ook het boek Numeri is met de naam van Christus vervuld. En dan het laatste boek van die 5 boeken van Mozes, Deuteronomium. Daar staat het heel letterlijk geschreven, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, zal mij, als mij zal de Heer uw God verwekken en naar hem zult gij horen. En wat heeft Mozes aan het einde van het boek Deuteronomium niet diepe woorden gezongen in het lied van Mozes over Christus' wonderlijke leiding met zijn volk. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft
zijn vleugelen uitbreidt en neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde de Heere zijn volk alleen. En geen vreemd God was met hem. Ziet u, gemeente, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En niet alleen die 5 boeken. Maar ga maar verder lezen. Wat schittert Christus in de psalmen. Wat schittert Christus in de profetieën. En overal waar in het Oude Testament van Christus wordt gesproken, klinkt daar de echo van Christus' stem. Zie ik kom, zie ik kom. Ja, ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen. En toch, gemeente, al is de rol des boeks met zijn naam vervuld, toch is er een moment geweest, veel eerder dan de schriften er waren, veel eerder voordat de schepping er was, dat Christus hier al van gesproken heeft. Toen zeide ik, zie ik kom. Dat woordje toen geeft een moment aan. Ja, in de stilte van de eeuwigheid begon Christus al te spreken. Toen in de hemel der hemelen alleen de 3-enige God er nog maar was. Toen hebben ze samen gesproken. Wij noemen dat de raad des vredes. Is dat geen wonder, gemeente? En waar hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest het over gehad? Over de zaligheid van een zondaar. Moet je eens over nadenken. Daar hebben ze het van eeuwigheid al over gehad. Want de Vader wilde dat. En hij wist het wel dat zijn volk in een grote ellende terecht zou komen. En hij wist wel dat het ganse menselijke geslacht de gemeenschap met hem zou breken. En hij wist van eeuwigheid wel dat er een grote scheiding zou komen. Maar gemeente, God wilde niet van zijn volk af. En God kon niet van zijn volk af. Want hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar hoe moet dat toch ooit goed komen? Hoe kan een zonde die zo ver bij hem weggezworven is, die zijn toorn opgewekt heeft, die een hemelhoge schuld heeft, hoe zal die ooit weer in de gemeenschap met God kunnen komen? Hoe kan er ooit een goddeloze, vijandig mensenkind weer met God in een verbond kunnen treden? God die zo heilig is, God die zo rechtvaardig is, dat hij niet één zonde, de minste zonde, niet ongestraft zou kunnen laten. Alleen in de weg van voldoening zou er een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, dan moet er een persoon zijn die in plaats van zulke slechte mensen dat grote werk zou kunnen doen. En daarom was daar die vraag, die heilige vraag van God de Vader. Wie is hij? Wie is hij, die persoon die borg kan worden voor zulke slechte mensen? Een dier kan het niet, dat volk zelf kan het niet, niet één mensenkind kan het. Wie dan wel? Jezus Christus. Toen zei ik, zie, ik kom. En daar was de Heilige Geest getuige van. En weet u wat de Heilige Geest toen met eerbied beloofd heeft? Om die blijde boodschap op te laten schrijven, zodat het bekend gaat worden op de aarde. En daarom is de rol des boeks met zijn naam vervuld. En wat wordt dat woord van God? Een dierbaar woord voor een mensenkind die verlegen raakt om verlossing. Die geopende oren krijgt om te luisteren wat de Heere in zijn boek over zichzelf bekend maakt. Voor mensen die buiten hem niet meer leven kunnen. Mensen die een zaligmaker nodig hebben vanwege hun zonde. Die een borg nodig hebben vanwege hun schuld. En u gaat de rol des boeks voor zulke mensen open. En in de rol des boeks staat geschreven dat hij komen zal. En weer noem ik die heerlijke belofte uit het Oude Testament, uit de profetieën van Habakuk. Zo hij vertoeft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Maar in diezelfde rol des boeks staat geschreven hoe hij zal komen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja, in die rol des boeks staat ook geschreven wanneer hij komt en wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, opdat wij de verlossing, de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dus in de rol des boeks staat geschreven dat hij komen zal, hoe hij komen zal, wanneer hij komen zal, maar ook staat daar geschreven waarom hij komen zal. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen, en uw wet is in het midden mijns ingewands. Zo wil hij komen. En wat wordt dan het woord van God? De rol des boeks dierbaar voor een mens die hongert en dorst naar Christus. Om dan te mogen horen dat hij door dat woord persoonlijk tot je ziel spreekt. En als hij persoonlijk tot je gesproken hebt, dan blijft daar het uitzien dat hij elke keer weer komt tot zo'n mensenkind. Daar roept de bruid uit het hooglied uit. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vruchten. Ja, dan zal hij komen, want hij heeft gezegd, zie, ik kom. Meer nog, hij zegt, ik ben gekomen. O mijn zuster, o bruid, ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O, mijn liefste, want zie, ik kom om het welbehagen des Heren te doen. Amen.
Thank you.
We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van het avondsformulier, het onderwijzend gedeelte. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde, voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarom ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbonden genade, de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in het laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drang des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. En gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beestjen, dat is druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de Almachtige, een barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat u ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige brood des levens, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het eeuwige en nieuwe testament en verbonden genade deelachtig mogen zijn, en dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed, aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 20. En daarvan het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob beuren, u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen, uit Sion's tempelzalen, om u te helpen en te schragen, zijn zegen nederdalen. Psalm 20, het eerste vers. Komt, want alle dingen zijn gereed. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, we hebben eigenlijk al gebeden met die diepe woorden van Psalm 20 vers 1. Dat op uw klachten de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. Mag het zo zijn, Heere, afzien van alles, opzien tot u. Dat er in het gebroken brood en de vergoten wijn Christus gezien mag worden. En dat het aan deze tafel mag zijn voor uw kinderen. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Die het welbehagen van u, o Vader, hebt gedaan. Die zo'n grote lust had om datgene te doen wat u van hem vroeg. Maar die daarmee ook zo'n grote lust heeft om tot zijn kerk te komen. Mag het vanmorgen ervaren worden. Zie, ik kom ten behoeve van een hongerig en dorstig volk. Heere, zie in gunst op ons van boven te neer. En mag uw zegen nederdalen tot uw eer en tot troost van uw kerk. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op de gemeenschap aan Christus. Neem dien en eet en gelooft dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die wie dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en gelooft dat Christus zijn bloed gegeven heeft tot de volkomen verzoening van alle zonden. Zie, ik kom. Zo sprak Christus tot zijn vader. En hij is gekomen. In de stal van Bethlehem lag hij. Gehoorzaam aan de eisen van zijn vader. Hij kwam om het welbehagen van God te doen. Wat is dat? Dat is de heilige wil van God, die er van eeuwigheid was om een zondaar zalig te maken. Die wil was altijd volkomen in het hart van God de Vader geweest. Overdenk dat eens aan de tafel des Heren, het welbehagen van de Vader. Dat heeft alles te maken met de deugden van zijn vader. Want kind van God, Gods recht eist uw dood. Gods recht eist uw dood. Maar Gods barmhartigheid begeerde uw behoud. En zijn liefde wilde niets anders dan je voor eeuwig behouden. Hoe moest dat ooit goed komen? Hoe kon God ooit zijn recht handhaven, maar ook zijn barmhartigheid handhaven, ten volle? Zie, ik kom. Dat is de Heer Jezus Christus die zegt, Vader, geef mij nou al die zonden maar van die verloren mens daar op aarde. Vader, geef mij die hemelhoge schuld van die zondares in Kralingen, van die zondaar in Kralingen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En dan klinkt de stem, Vader, ik wil niets liever dan uw welbehagen doen. En hij laat het vanmorgen aan de tafel prediken. Mijn Vader, o mijn volk, wilde u behouden. Mijn Vader, o mijn volk, wilde u aannemen als kind. En daarom moest ik naar de aarde. Ik ben voor u geboren uit de maagd Maria. Ik heb voor u mijn bloed gegeven. Ik heb voor u aan het kruis gehangen. Ik wilde een eeuwig offer brengen voor mijn kerk. Want mijn Vader heeft u lief gehad met een eeuwige liefde. O, dat welbehagen, dat heerlijke, kostelijke welbehagen. En vanuit dat welbehagen zegt Christus tot zijn kerk, ik wil niets liever doen dan het welbehagen van mijn Vader voor u. En als daar iets van beleefd mag worden, dan kun je inderdaad meezingen met dat hemelse koor in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Want de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen zijne hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heren, wil u een God, o Sion, eren. Laten wij het samen gaan zingen, Psalm 147, het zesde vers. Opnieuw gaat de nodiging uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Er is nog plaats aan de tafel des Heren. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem die en eet en geloof dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en geloof dat Christus zijn bloed vergoten heeft tot de volkomen verlossing van al uw zonden. Christus is gekomen. We mogen het binnenkort weer gaan overdenken met het kerstfeest. Hij heeft het welbehagen van zijn Vader altijd voor ogen gehad. Hij heeft het welbehagen van zijn Vader gedaan, volkomen gedaan. En dat laat hij weten ook. Ik heb lust, o mijn God. Dat wil zeggen dat hij allereerst boog onder de heilige eisen van God. Dat was zijn hartelijk verlangen. Laat ik het zo zeggen, de Heer Jezus begeerde zo graag voor zijn kerk aan het kruis te hangen. Terwijl hij wist wat dat voor hem zou betekenen. Er zijn geen woorden voor te geven wat Christus aan het kruis heeft moeten doorstaan. En toch hoor ik hem zeggen, zie, ik kom. Kind van God in ons midden, hoor je ze verlangen? Hoor je het? Zie, ik kom. Wat een lust, wat een begeerte had Christus. Daarom is het moment aangebroken dat hij je opzocht in je verlorenheid. Daarom is hij gekomen toen geen hulp of uitkomst er meer was. Daarom wilde hij omzien naar u, goddeloze zondaar in jezelf. Daar had hij een lust toe. Dat is toch niet te begrijpen? Dat de Heer Jezus een lust heeft in een goddeloze zondaar om die te redden. Dat is evangelie. Dat is evangelie. En daarom komt hij. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben nu gekomen. Omdat hij zo'n grote lust had. Zo'n grote begeerte om het welbehagen van zijn Vader te doen. Omdat hij die zaligheid wilde verwerven, die van eeuwigheid al klaar was. Ik heb grote lust om die zondaar in kralingen zalig te maken. Ik heb grootelijks begeerd dit paascha met u te eten. O, die lust, die heilige lust van de Heer Jezus Christus. En weet je wat hij nu gaat afdrukken in het hart van zijn kerk? U bent mijn Hefsiba. Dat is een naam in de Bijbel, hè? Weet je wat Hefsiba betekent? Heeft de Heer het wel eens in je hart gelegd? Hefsiba betekent, mijn lust is aan haar. Kunt u niet begrijpen, hè? Zit je met heel je verzonderde leven? Zit je met heel je verlorenheid? Zit je met al je gebrokenheid en je probeert van alles, je kan het niet meer goed krijgen. Ik heb lust aan haar, aan een slecht mens, om die zalig te maken. Hij wil ermee laten weten hoe slecht je ook bent, maar je bent welkom bij mij. En weet u wat dan het wonderlijke is in het hart en leven van Gods kinderen? Dat de Heilige Geest iets van de lust van Christus gaat leggen in het hart van zijn kerk. En waar hij een lust krijgt naar zijn kerk, daar krijgt zijn kerk een lust naar hem. En daarom begeerde Maria zo graag aan zijn voeten te zitten. En daarom legde Johannes zijn hoofd op de borst van de Heer Jezus. En daarom wilde Paulus niets anders als de voetstappen van Christus drukken. Omdat de lust van Christus de lust wordt van de kerk. En dan horen wij vanmorgen de Heer zeggen tegen zijn Vader. Ik heb lust, o mijn God. En wat wil diezelfde Heer Jezus tegen zijn kerk zeggen? Ik heb lust, o mijn volk. En wat is dan de weerklank in het hart?
Niets is er waar ik in kan rusten, dan alleen in uw gemeenschap. En daarom kan er zo dadelijk gezongen worden. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Amen. Laten we eerst de Heere danken en daarna gaan we samen zingen Psalm 147, het tweede vers. Niet te begrijpen, Heere, dat u een lust hebt in een zondaar om die zalig te maken. Daar zal de eeuwigheid lang genoeg voor zijn om u daar eeuwig voor te danken. En als er een zondaar begeerte gaat krijgen naar u, is het alleen omdat u een begeerte kreeg, van eeuwigheid had, naar die zondaar. Mag dat meer en meer openbaar komen. Want een wonder, Heere, zie ik kom om uw welbehagen te doen. En ik heb een grote lust om dat te doen. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En geef dat onze ogen gedurig op de Heere mogen zijn. Om Jezus wil. Amen.
Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreek in zijn hart al dus, enkele woorden uit Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oost is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heren danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook, tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij tot slot samen gaan zingen op Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaat als Sadraks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. 98, het tweede vers. gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.